Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Doodmoe was ik die avond. En de muziek in de kamer, ik denk dat het Pink Floyd was of Led Zeppelin, veranderde in veelkleurige patronen. Daarna verscheen een tunnel waar ik me instortte met donderend geluid, alsof ik op een galopperend paard door een laan met bomen raaste naar een licht in de verte. Ik hoorde Kevin vragen: "Waar ben je, Sue?" En toen zag ik dat ik bij het plafond hing en naar beneden keek. Ik kon mezelf zien en Kevin, en het voelde helemaal echt. Een zilveren koord verbond me met mijn lichaam. Ik zoefde daarna door het raam en keek naar de antieke daken in Oxford. Ik vloog de hele wereld over. Deze wereld van gedachten waar ik nu was, leek zoveel reëler dan die lichamelijke wereld beneden, waarin iedereen maar moe werd.
Wauw, Gemma. Heb jij LSD genomen gisteren?
Ja, dat klinkt het wel, hè? Ja, maar je hoorde de codenaam Sue werd erin genoemd. Dus misschien was ik het wel niet, maar las ik alleen maar een tekst voor.
Het was niet autobiografisch.
Dat laat ik in het midden.
Nee, het is uit een... Het is het verslag van een van de interessantste psychologen die er op dit moment is. Susan Blackmore. Is niet heel erg academisch actief, maar heel veel boeken schrijft ze over bewustzijn en... Ook over dit soort dingen, out-of-body experience. Dit is haar eigen ervaring die ze had toen ze 19 was.
Drugsloos of met drugs?
Volgens mij had ze toen geen drugs op. Ze experimenteerde wel van alles, dat schrijft ze dan ook over. Maar dit staat er eigenlijk los van.
Het was die moeheid waar ze het in het begin over had.
Ja, waarschijnlijk wel, ja. En dit is een visioen eigenlijk, een out-of-body experience, wat haar leven bepaald heeft. Omdat ze is gaan zoeken wat er nu achter zat. En ja, ze kon het niet vinden totdat er een neuroloog in Zwitserland iets ontdekte.
Oké, dit belooft een zweverige aflevering te worden.
Nee, totaal niet.
Oké, gelukkig.
Totaal niet zweverig.
Nou ja, voordat we buiten ons lichaam treden, vroeg ik me af. Zoekt iemand van jullie nog woonruimte?
Nou nee, ik heb een heel leuk huisje met een voortuin.
Nee, ik ook niet, maar heb je nieuws over slakken?
Nee. Ik heb het over het internationale ruimtestation, het ISS. En ik weet niet of jullie afgelopen weekend NRC gelezen hebben, maar daarin stond een heel leuk stuk van Bruno van Weyenburg. En wat ik heel erg leuk vond om te lezen, is dat het ruimtestation eigenlijk te huur staat.
Ja, het is een ongelooflijk verhaal.
En hoeveel vierkante meter, ik toch de overstap wil maken?
In de ruimte wordt alles in kubieke meters gemeten, want wat heb je aan vierkante meters?
Ja, je zweeft lekker. Ik bedoel, je kunt ook van je plafond, net als die Sue, kun je eigenlijk gewoon ook van je plafond gebruik maken.
Wel. En er zijn verschillende maten, maar 574 vierkante, of kubieke meter, 574 kubieke meter is de inhoudsmaat van het internationale ruimtestation.
Ja. En ik zat net over mijn voortuin, hè, waar ik appelbomen en zo in heb staan. Maar eigenlijk heb je in de ruimte gewoon onbegrensd. Je hebt geen buren, je hebt onbeperkt uitzicht.
Je hebt uitzicht op alles, zou ik zeggen. Uitzicht op zee en op
dus
land.
Eigenlijk is het veel... Ja, je kunt dus alleen niet echt een boom planten.
Maar je hebt ook nogal achterstallig onderhoud. Het oudste stuk is dan volgens mij is al 20 of 30 jaar oud.
Hoe duur is het? Het is natuurlijk een... We grappen er nu een beetje over. Maar het is een serieuze kwestie wat er nu mee moet gebeuren. Want er moet wel voor betaald worden. En het was een samenwerking vooral van de Amerikanen, de Russen en de Europeanen. En de Amerikanen hebben eigenlijk gezegd dat ze vanaf 2024 niet meer willen meebetalen. Dus nu dringt de vraag voor de andere partners van ja, wat gaan wij dan doen? Want het kost nogal wat om dat ruimtestation omhoog te houden.
En anders dan is het net als dat Chinezen dat laatst ter aarde stortte. Of zoals
dat was een heel kleintje hoor. Dat was eigenlijk een soort buisje eigenlijk.
Ja, maar heb jij die film gezien waarin George Clooney doodgaat? Gravity. Daar speelt toch iets soortgelijks ook?
Volgens mij, ik heb de film dus nooit gezien. Maar van een fan van die film heb ik begrepen dat George Clooney uiteindelijk in dat Chinese ruimtestationnetje onderdak vindt. Dat Gouden Hemelpaleis.
Dat
is een soort sprookje dat ouders hun kinderen vertellen als ze te veel moeten huilen dat George Clooney doodgaat. Nee, nou, laten we die film allemaal eens gaan kijken.
Ja. Maar goed, dus die vraag die dringt. En de ESA denkt er heel erg over na en de Amerikanen ook, om het internationale ruimtestation deels te gaan verhuren aan commerciële partijen. Die bijvoorbeeld, je kunt aan ruimtetoerisme denken, maar ook aan, je kunt het ook verhuren aan onderzoekers bijvoorbeeld, die willen weten of of die slak ook in. Ja.
Of een octopus gelukkig is als die gewichtsloos is.
Of een podcast studio maken in de ruimte. Dit is onder harde aarde.
Ik ben vooral benieuwd naar wat er voor in de plaats komt. Want ze hebben dus enorme plannen om een reis naar Mars te gaan maken. En dat is natuurlijk iets wat dat gaat nog wel 10 jaar of nog langer duren. Maar die voorbereidingen die zijn er. En ze willen dus of op de maan een basis maken als een soort tussenstation. Of in de baan om de aarde. Ja, dat wordt van totaal ander gehalte dan dit. Of het er komt, niemand weet het, want het kost ook weer ontzettend veel geld. Maar
de NASA heeft de meest vergevorderde plannen, toch? Voor een nieuw soort basis of bevoorradingsstation.
Ja, plannen zijn er genoeg, maar er is nog steeds geen budget natuurlijk. Er is alleen een ontwikkelingsbudget. En ja, om dat echt te gaan maken, moet er natuurlijk wel iets bij.
Ja. Ja.
Maar welk jaartal noem je dat? 2026?
2024.
Oh ja, nog 6 jaar.
Ja, en heb je best kans dat er een tijdje even niks is.
Maar je moet af en toe gas bijgeven in het internationale ruimtestation. Dus er gaan nog vluchten omhoog. Anders zijn we het kwijt, toch?
Ja, ze zullen wel iets. Het wordt dan een soort oude schuur ergens.
Ja, waar je af en toe nog even iets.
Af en toe wat stalt.
De eerste ruïne in de ruimte is ook wel interessant.
Nou, er zijn nog wel meer ruïnes in de ruimte.
Oh, ja.
Sputnik, gaat die nog rond?
Nee, die is niet gestort.
Die niet meer. Okay. Nou goed, van de ruimte in de ruimte gaan we
naar de innerlijke ruimte.
De innerlijke ruimte, Hendrik.
Ja, dit.
We begonnen met een fascinerend verhaal.
Ja,
maar
ik noem het een visioen en misschien niet helemaal terecht. De technische term is een out-of-body experience, een uittredingservaring. Het is dus een reële ervaring. En het is dus niet sommige mensen noemen het een hallucinatie, maar de mensen die het hebben, die voelen dat als een hele reële ervaring. En het interessante, dit is dus van Susan Blackmore, die heeft een hele lange ervaring gehad op dit gebied. En dat beschrijft ze in haar boek Seeing Myself, The New Science of Out-of-Body Experiences, wat vorig jaar verscheen. En daar komen we zo op. Ik wil even vertellen waarom dit nu belangrijk is. Want het gaat er niet om een soort religieuze visioenen te beschrijven. Of wat er allemaal gebeurt met je geest als je zoiets meemaakt. Nee, het gaat erom, en dat is de verrassing misschien. Dit gaat er allemaal om, hoe ervaren wij ons lichaam? Want dat is eigenlijk het niet zweverige gedeelte ervan. Dat dit soort ervaringen, die laten zien dat wat wij als vanzelfsprekend ervaren helemaal niet vanzelfsprekend is.
Maar de ervaring van ons lichaam, ik heb nu gewoon heel erg het gevoel dat ik hier zit.
Ja, je kunt ook de tafel voelen waar je aan zit met je hand. En je kunt met je ene hand de andere pakken.
Je kunt elk lichaamsdeel, als je eraan denkt, dan kun je het ook voelen. Ik voel nu mijn linkervoet. Voel ik.
Maar die vanzelfsprekendheid is dus ook vanzelfsprekend. Alleen in sommige extreme gevallen gaat het wel eens mis.
Ja, maar ik blijf nog heel even hangen. Wat je noemde het in het begin een reële ervaring. En ik blijf daarover nadenken, want iedereen die hallucineert, of stel dat je in een psychose zit, denk je toch ook dat dat een reële ervaring is op dat moment? Als je droomt, denk je ook dat dat reëel is vaak?
Nou, er is wel een onderscheid, want de mensen die dit meemaken, die noemen dat toch anders dan een hallucinatie of zo. Ze ervaren het als heel diep reëel. Vaak wat Sue ook in dat stukje zegt wat jij voorlas, dat ze het als reëler beschouwen.
Ja, dat
als
ze kunnen eigenlijk reflecteren. Ja. Misschien in het moment kunnen ze al reflecteren op het moment.
Ja, en wat nu eigenlijk de basis is, wat er hier misgaat als je dit soort ervaringen hebt, dat is eigenlijk, we denken dat we ons lichaam voelen, gewoon dat we dat direct voelen. Maar in werkelijkheid zit daar een soort model tussen, En dat wordt samengesteld uit je evenwichtsorgaan, je, wat dan wordt genoemd je innerlijke ervaringen, proprio perceptie heet dat met een moeilijk woord, je spierspanning, allerlei dingen die van binnen komen, hoe je adem haalt. Dat wordt allemaal samen met je, wat je ziet en wat je hoort en wat je met je tastzin voelt, of je de tafel zo voelt of het koud is, of dat wordt allemaal bij elkaar genomen. Dat komt uit verschillende zintuigelijke waarnemingen. En dat wordt gecombineerd met wat het brein weet wat je van plan bent te gaan doen. Je kunt dus bijvoorbeeld, als ik mijn arm ga bewegen, dan wordt dat gelijk meegenomen in dat beeld van waar mijn lichaam is.
Dus wat je eigenlijk zegt is dat de verwachting die beweging... Ja. Ik bedoel, je brein heeft dan ook een soort van verwachting. Oh, van als ik nu mijn arm uitstrek, ja, dan voelt het zo. En dan staat mijn arm daar, ja, in de ruimte.
Ja. Maar dat doet me nog even aan over die zeeziekte van mij, waar ik jullie vorige week over vertelde. Hè? Ik had ook de afgelopen week, elke nacht lag ik in mijn bed en dan draaide de hele kamer nog. En ja, ook juist toen ik zeeziek werd op de boot, keek ik naar het Apple-icoontje op mijn laptop. En dat bewoog over. Ja. En dat zijn ook allemaal dingen die daarmee
dat
te maken
hebben.
Dat
is precies wat hiermee te maken heeft. Je hebt bijvoorbeeld ook een afwijking van iemand, dat las ik ergens. Die krijgt op sommige momenten, omdat ze ergens intussen zijn motorsysteem, zijn bewegingssysteem en dat lichaamsdefinitie gaat iets mis. En dan heeft hij ineens nog een heel helder gevoel dat hij een tweede linkerarm heeft zitten. Maar die blijft dan een beetje achter. Het is dan een mismatch. Maar als hij dan zijn linkerarm weer beweegt, dan is het weg. Dan pakt hij hem weer op.
Even resetten.
Ja, en die man, die zou misschien kunnen denken, ja, dat heeft iedereen. Dat is heel normaal. Want wij maken allemaal dingen mee waarin dit systeem wordt aangetast eigenlijk. Maar omdat het zo normaal is, merken we het eigenlijk niet. Zijn we eraan gewend.
Heb je een voorbeeld? Ja,
ja. Als je bijvoorbeeld, dat wat iedereen kent, als je in de trein zit, je zit op je dode gemak, naast je staat een andere trein en die rijdt weg.
Ja.
Dan heb je een gevoel waarbij, maar baart niemand zorgen, alsof je zelf ook beweegt, maar je beweegt ook weer niet. En het is een heel raar, bijna zweverig gevoel, wat je ook wel eens in een lift hebt, als die anders beweegt dan je denkt.
Ja, dan denk je dat je omhoog gaat en dan ga je naar beneden. Ja. Ja.
En het punt is dat je dus, wat er dan in die trein gebeurt, is dat je lichaamsmodel, die ziet dat je beweegt.
De visuele input.
De visuele input is bewegen, maar je... Ja, laten we zeggen, je interne systeem, die zegt, nou, ik zit gewoon stil. Hoe los je dat op? Nou, dat lost het lichaam of het brein dus op met dit rare gevoel. Je hebt het ook als je misselijk wordt bij het lezen in de auto. Dat is ook een raar gevoel, die wagenziekheid. Het is ook een mismatch tussen allerlei...
Ja, dat was net met die zeeziekte.
Ja, met die zeeziekte.
Zei, ja.
En die neuroloog die hier onderzoek naar gedaan heeft, die vertelde me ook, ja, je hebt het eigenlijk al als je op een roltrap stapt... En die beweegt niet, terwijl je wel verwacht dat die beweegt. Dan
dat
heb je ook
een heel naar gevoel.
Ja,
is dat als
kun je ook
eventjes...
sneller vallen, denk ik.
Het doet ook, je hebt natuurlijk, het kan zeer doen dat je te hard erop stapt of zo. Maar het is ook dat rare wiebelgevoel wat je hebt als...
Dat de verwachting even niet aansluit. Eigenlijk je model van de wereld sluit even niet aan op de werkelijkheid. Kun je het zo
en dat,
zien?
Dat is eigenlijk wat hier aan de hand is. En dat is waarom ik het ook zo'n fascinerend onderwerp vind. En nu hoorden we hoe Gemma het voorlas. Maar zij, je kunt Susan Blackmore ook zelf horen op YouTube. Er zijn verschillende lezingen waarin ze daarover vertelt. Het is echt heel mooi hoe ze er zelf over praat.
Suddenly, there's three of us in the room. Me, my friend Victoria and Kevin. And Victoria said... Do you want some coffee? And I was like, what? I couldn't answer. And she said, no, don't answer then. And went off out. And my friend Kevin said, where are you, Sue? Imagine someone asking you that question when you're just sat on the floor going down a tunnel. And I was like, I know I'm in Vicky's room. And suddenly everything went clear. And when I say went clear, some of you may have had this experience. You may have had it on the verge of sleep, or if you have certain types of meditation, you may have had it when suddenly everything is just amazingly clear. And I was on the ceiling, looking down, and there was Vicky out in the corridor, I could see through walls, my body down there, Kevin there. And I said, oh, I'm on the ceiling! And I saw the mouth down there going, I'm on the ceiling. Freak, you know.
Maar hier hoor je ook weer die verwachting waar we het net over hebben. Die is hier ook heel belangrijk. Want zij weet op dat moment dat Vicky op de gang is. Ze voelt, ze ziet er zelf spreken, maar ze voelt ook waarschijnlijk dat ze dingen zegt. Dus er is nog een lijntje met de werkelijkheid.
Ze heeft het zelf ook weer ingevuld, inderdaad.
Het is een integratie van alles wat je weet en denkt, verwacht, voelt.
Maar die dan net anders uitkomt, namelijk op het plafond.
Ja, ik vind het nog wel een beetje bizar. Weet je, als dit een film zou zijn, hè, super handig, leuk om het vanuit verschillende perspectieven even te zien. Levert mooier beeld op. Zou ook handig zijn als we dat in ons dagelijks leven konden doen. Maar het klinkt toch ook best wel raar.
Maar mag ik nog iets voorleggen? Want als kind lag ik vroeger wel eens in bed. En dan stelde ik me voor dat ik in een... dan kon ik niet slapen. En dan stelde ik me voor dat ik in een achtbaan zat. En dan, weet je, eerst met dat omhoog. En dan dat heuveltje over. Dan keihard naar beneden. Ja, en dan een scherpe bocht.
Ik heb nu mijn handen in de lucht. Dan gaan we naar beneden.
Maar dat was op een of andere manier was het heel... Het was bijna echt. Ik voelde bijna mijn lichaam heen en weer gaan. Terwijl ik lag gewoon stil in bed.
Had je dan vervolgens, als je in slaap viel, ook van die valdromen? Weet je, dat je met je fiets valt of dat je uit de achtbaan
Dat heb ik dan dus weer nooit. Ik val nooit of ik vlieg nooit in mijn dromen.
Dit is trouwens ook wel een goed voorbeeld. Omdat als je in slaap valt, dan verandert er ook iets in de aansturing van je lichaam. Hè? Je wordt slap. En als daar iets misgaat, als je dus zeg maar al in slaap valt of je lichaam zet zeg maar de beweging zet die uit, vlak voordat je echt in slaap valt, dan ervaart je brein, is natuurlijk al een beetje in slaap gevallen, die ervaart ineens dat alles slap wordt. En die denkt, wat is er aan de hand? En die vertaalt dat dan in het gevoel van een hele diepe val.
Oh, dat is het gevoel. Ja, want dat heb ik vaak zo bij het letterlijk in slaap vallen. Dat je dan altijd dan met zo'n schok
wordt. Ja, dan word je meestal gelijk wakker van schrik. Dus ja, dan dat begint het weer opnieuw natuurlijk.
Ja, maar je hebt ook het omgekeerde, slaapverlamming. Dat mensen dan 's ochtends wakker worden, maar nog niks kunnen bewegen. Ja. Dat heeft daar dan waarschijnlijk ook mee te maken.
En nou ja, als je dan wakker wordt en je denkt, oh, ik heb slaapverlamming. Even een beetje schudden en misschien gaat het wel weer. Maar je kunt dan ook hele gekke dingen ervaren. En er zijn allerlei testjes om die lichaamservaring, of laten we zeggen dat lichaamsmodel. Want je kijkt eigenlijk door dat model naar je lichaam. Daar komt het eigenlijk op neer. Want je denkt dat je je lichaam ervaart. Dat is natuurlijk ook zo. Maar er zit een model tussen wat in de war kan raken. En er is een misschien kennen jullie dat wel, een heel grappig testje waarin je dus een kunsthand neerlegt.
Maar je gaat het nu vertellen, maar kunnen we dat testje niet beter gewoon doen?
Ja, ik heb toevallig een kunsthand bij me.
Precies, ik zit ernaar te kijken.
Een
hele oude rubber handschoen. Ik zal hem even opblazen. Zijn er vrijwilligers?
Ja, ik kom even naast je zitten hoor, want ik vind het wel spannend. Hij blaast nu de handschoen op.
Hij loopt langzaam leeg, dus hij komt zo de...
Oké, nu hebben we... Even kijken, wat is het, een linkerhand?
Ja, het is een linkerhand, ja.
Ja, en wat moet ik nu doen? Ja, ik vind het wel een beetje eng eigenlijk.
Je linkerhand op je...
Op de handschoen?
Nee, je moet je linkerhand hieronder leggen.
Onder Gemma tafel legt haar, leg ik hem.
Linkerhand legt ze nu op haar schoot eigenlijk, onder tafel.
Het lijkt nu alsof de handschoen mijn hand is, die op tafel ligt.
Ja, en dan
ligt.
Dan moet je er naar kijken.
Ja, ik vind het eng. Ja, oké.
En dan ga ik zowel op je echte hand, die je dus niet ziet, en op de kunsthand strijken.
Ja. Ik krijg een handmassage van Hendrik hier.
Hij beweegt een beetje, dat werkt misschien.
Moet ik hem vasthouden?
Ja, hou hem even vast.
Hendrik streelt nu tegelijkertijd de gele opgeblazen hand. Die,
wat moet ik voelen?
Die op de tafel ligt. En de hand die Gemma op schoot heeft liggen.
Nou, dit moet je dan een paar minuten doen.
En wat moet ik dan?
Nou, ik denk dat het nu misschien te rommelig gaat. Maar de...
Hendrik slaat op de handschoen.
Op mijn hand. En nu moet ik au zeggen.
Dan. En Gemma veert een beetje terug. Ik weet niet of dat kwam van schrik of van omdat ze iets voelde.
Ja, de omstandigheden zijn misschien een beetje te rommelen.
Ja, maar ik snap het wel. Want ik voelde heel licht soort van iets toen jij hier op sloeg.
Ja, wat er gebeurt is dat dit is natuurlijk, ik doe het, je moet het eigenlijk een paar minuten doen. En die handschoen bewoog ook een beetje, dus dat was ook niet zo ideaal. En ik stond er ook verkeerd voor. Maar als je dit een paar minuten doet, die handschoen die wordt dan onderdeel van je lichaamsdefinitie. Op een hele lichte manier natuurlijk. En als je daar dan iets, als je dan bijvoorbeeld erop inprikt of je slaat erop, dan schrik je ervan. Zoals je schrikt alsof je iets met je eigen hand gebeurt.
Wat leuk.
Je eigent hem toe.
Ja, maar jij zag mij ook terugdeinzen, toch? Ja. Toen die erop sloeg. Dus
terug.
Het zal... Ja, maar het is echt een leuk experiment.
Maar is het,
doe het allemaal thuis.
Is dit zo dat je dus, je hebt je lichaamsbeeld een beetje uitgebreid?
Ja, je breidt het uit met een kunstarm. En het is bijvoorbeeld ook met makaken. Die krijgen dan een robotarm. Dat kun je dan ook op zo'n manier manipuleren. Die kunnen ze dan soms ook bewegen. Met neurale lezen ze dat af aan die spieren. En dat wordt dan vertaald naar die robotarm. En dan kunnen ze ook in het brein zien dat die robotarm gewoon onderdeel wordt van wat die aap als zijn lichaam ziet. En dit is een mechanisme wat, als we dadelijk allerlei implantaten krijgen, hè, met die toekomstmuziek van dat er ons lichaam met van alles en nog wat wordt uitgebreid, dat gaan we dan allemaal toe-eigenen. Er wordt ook wel eens gezegd van mensen die heel veel auto rijden, die voelen hun auto ook een beetje als hun lichaam.
Dat lichaamsbeeld dat we hebben, dat is dus eigenlijk heel kneedbaar. Laat dit zien.
Ja. Normaal merk je dat niet. Je merkt het als je dus op een niet rijdende roltrap stapt, zeg maar. Maar dat vind je allemaal zo normaal, dan heb je dat gevoel helemaal niet. En met dit soort trucjes kun je het manipuleren. En ook zo'n neuroloog die dit ook een keer uitlegde, die vertelde ook van, ja, stel je voor, je doet met 2 minuten over je hand strijken, kan je dus al een beetje een kunsthand, die moet zeg maar wel zo liggen dat je hem als je eigen hand kunt zien. Hij moet niet verkeerd omliggen. Hij moet of synchroon worden aangeraakt met je eigen
misschien
hand.
Ook als het geen gele schoonmaakhandschoen is. Nee.
als hij een beetje meer...
Dus hoe reëler het is. Maar in 2 minuten kan je dus al je lichaamsdefinitie een beetje naar die handschoen toewerken.
Maar dat is toch ook met mensen met kunstarmen, kunstbenen, dat die ook pijn kunnen ervaren dan in die...
Maar stel je voor dat je dat dus 2 weken lang doet. Ja. Wat gaat er dan met je lichaamsdefinitie gebeuren? En dit is dus met fantoompijn, want daar heb je het over, Gemma.
Ja.
Er is dus ook een therapie waarin in feite met een spiegel kun je dan zo, als je die spiegel op een bepaalde manier neerzet, dan kan je je linkerhand, stel dat je rechterhand eraf is, je linkerhand kun je dan zien als je rechterhand. En dan moet je die op een bepaalde manier bewegen. En er gaat dan een soort therapeutische werking van uit. Alsof het brein dan weer gerustgesteld is dat hij ook echt een hand heeft. En dan wordt die pijn minder. Dat is heel ingewikkeld.
Ja, ik wil nog heel even over dit verhaal. Dus dit is iemand die zijn arm verloren heeft. En daar last van heeft. Die heeft pijn aan zijn verloren arm.
Ja, zijn niet bestaande arm. Dus die zit nog in die lichaamsdefinitie. Er is iets misgegaan.
En als je dan even de illusie geeft van die arm zit er weer, dan neemt daarna de pijn af.
Ja, dat is wat je heel veel leest. Er is ook kritiek op dat er eigenlijk iets anders aan de hand is. Maar de suggestie is toch dat door het visueel weer te herstellen, dat brein de zaak weer een beetje recht zet. En die pijn eigenlijk wegwerkt. En je kan zo op YouTube Phantom Pain, dan zie je allemaal van dat soort therapie. En van die stoere Amerikaanse soldaten die helemaal gelukkig zijn, want ze zien hun been weer.
Ja.
En dan gaat het weer een beetje.
Ja. Ondertussen zit ik heel innig verstrengeld met mijn vingers van mijn rechterhand met die vingers van de handschoen. Het voelt best vertrouwd eigenlijk al, hand in hand met de rubber handschoen.
Maar dit kan dus heel ver gaan, hè? Want je hebt nu ook heel veel onderzoeken dat je dus zeg maar je hele lichaam een eentje verder voelt staan. Dat zijn met testjes. Dat je dus een bril op krijgt. Dat je een soort virtueel beeld krijgt van een camera die achter je staat, zodat je je eigen rug ziet. Dus maar die zie je dan voor je.
Je kijkt jezelf op je kruin, zeg maar.
Ja.
Op je rug. En als je die dan kan je ook weer zo'n streelding doen. En dan zien de mensen dus voor zich hun eigen lichaam,
waar iets mee gedaan wordt. Aan de achterkant, ja. Maar dat lijkt me heel bizar.
Ja, en dan als je dan die mensen later vraagt, geblinddoekt, loop even terug naar waar je net zat. Dan lopen ze dichter naar de plek waar ze het lichaam zagen. Dus hun locatie in de ruimte wordt ook gemanipuleerd.
Dit is eigenlijk een kunstmatige out-of-body experience dit. Ja.
Maar dat is natuurlijk met virtual reality steeds meer. Dat je gewoon op plekken bent waar je eigenlijk niet bent en die zo reëel voelen.
Ja, maar dan manipuleer je gewoon je fantasie een beetje. Maar dan moet dus die virtual reality moet ook echt je lichaam aanraken. En dat is natuurlijk heel moeilijk.
Maar daarom worden sommige mensen ook misselijk, toch? Als het net niet klopt of zo met zo'n bril.
Ja, daar zit ook een soort...
Ja, het is met links-rechts ook, volgens mij.
Ja, en het is ook weer een soort wagenziekte. Is dat door kleine vertragingen in wat je ziet en wat je voelt. Ik bedoel, als je net een beetje schuin staat, maar de wereld die je ziet, die is recht. Dat botst ook dan weer.
Maar om even aan te geven, als je dus die romp die je dan voor je ziet, dat kan ook een kunstmatige romp zijn. Als je bijvoorbeeld het hartslag van de proefpersoon in die romp laat zien, dan eigent dat ook alweer een beetje toe. Het onderdeel van de lichaamsdefinitie is dus ook bijvoorbeeld het gevoel van hartslag, waar je helemaal niet van bewust bent. Tenzij je nu dit hoort en denkt, god, ik voel ineens mijn hart. Dat let je helemaal niet op, maar het is er natuurlijk altijd wel. En als het dan precies in het ritme van de hartslag dat lichaam voor je ook een beetje die beweging vertoont, dan eigen je dat ook alweer een beetje toe.
Maar dat doet me haast nu denken aan al die experimenten met spiegelneuronen en met empathie. Weet je, dan is het haast meer alsof je dat
andere
lichaam...
Ja, maar dat is met de empathie met een reëel iemand. Terwijl hier zet je je lichaam verder weg. En dat...
Zou je kunnen zeggen uit... Ik bedoel, dit zijn allemaal ontzettend leuke proefjes en het is gewoon tof om te doen. Maar zou je kunnen zeggen dat dit laat zien dat het lichaam een illusie is, zoals we het ervaren? Of...
Ja, niet een illusie, maar het is een systeem wat heel anders in elkaar zit dan we denken. Om een voorbeeld te geven, laatst las ik iets over die vermoeidheidsziekte. En toen werd me ineens gewaar dat ik dacht van ja, als je denkt dat je moe bent, dan denk je dat je direct je vermoeide spieren voelt. Die voel je gewoon. Je voelt dat die spier vermoeid is. Je moeie benen. Maar uit dat artikel bleek eigenlijk dat wat je voelt is niet je spieren. Nee, je voelt het model wat je hoofd heeft van de signalen die uit die spieren komen of niet. En bij bepaalde ziektes, en ook als je zelf heel erg ziek bent, dan voel je ook doodmoe. Maar die spieren zijn niet moe.
Maar je voelt die boodschap.
Je voelt die boodschap. Ja. En vaak door stress kan dat een soort visieuze cirkel worden. En dan kun je dus heel moe zijn, terwijl er eigenlijk met je spieren niks aan de hand is. Maar je voelt het alsof het die spieren zijn. Dus je zit in dat model in je hoofd.
Ja, dus je
en dat is natuurlijk een model wat voortdurend wordt gereset door de werkelijkheid. Maar er kan wel eens van alles in misgaan.
Maar je wil dan eigenlijk de signalen bijsturen in plaats van de spieren zelf, zeg maar. Er gaat iets mis met...
Ja, het brein is zo complex. Er zitten altijd lagen tussen. Er is geen directe ervaring eigenlijk.
Nee,
Denkt dat je dingen ziet, maar het is ook voortdurend ingevuld. Er zijn ook beroemde testjes dat je dan zo'n gorilla door het beeld ziet lopen en niemand herkent dat.
Mag ik nog één ding toevoegen? Een interessant experiment waar ik over heb gelezen. Mensen die allemaal hoofdpijn krijgen door straling, door wifi bijvoorbeeld. Een keer in een bunker een experiment meegedaan dat er geen wifi-signalen van buitenaf konden komen. En op het moment dat wifi werd aangezet, kregen die mensen ook allemaal meetbare lichamelijke klachten. Maar het interessante was dat alleen aan hen was verteld dat de wifi werd aangezet. Dus ze voelden echt lichamelijke klachten, maar dat zat ergens toch in hun brein.
Ja.
Nou, dat vond ik ook leuk.
Ja, dat is dus bijvoorbeeld ook... dan zie je hoe manipuleerbaar dat is. Dat als je dus bijvoorbeeld die mensen die dus zeg maar zo'n lichaam voor zich, dat ze zich daar meer mee identificeren. En dat eigenlijk, dat is ook een kleine soort uittreding. Die mensen ervaren ook minder pijn op hun lichaam.
Ik zit weer aan mezelf te denken, die voelt alsof je in een achtbaan zit. Ik bedoel, nu je dat vertelt, Gemma. Ja, ik kan me wel voorstellen dat die pijn of dat gevoel kan heel echt zijn.
Ja.
Ook al is de oorzakelijke bron niet wat ze denken.
Nee,
dat
maar
is.
En dan worden ze dan misschien voor aanstellers uitgemaakt. Terwijl ze dat dus niet zijn. Ze lijden echt. Ja. Maar
misschien is het trouwens leuk om even te horen hoe dat visioen afliep. Want Susan Blackmore hangt daar aan het plafond. Ze gaat de hele wereld over. Maar op een gegeven moment denkt ze, ja, ik moet toch weer terug in mijn lichaam. En dat valt ook niet mee.
And then I got really tired and I thought, right, this time I am really, really going to go back in. And I'm going to get inside that body and get back to normal. So imagine now you come back, there's your own body down there with a jagged neck and no head. And I thought, I've got to get in there somehow. And I've got to go back to being normal. So I kind of made myself go smaller, which was quite difficult because I was really, you know, kind of weird shape, got myself in and I got smaller, but then I went smaller and smaller and smaller and smaller. And I got so small that I could just run around inside the body. And I said, no, you've got to, this is all wrong, you know, this is, and I was like, my legs like this, so I kind of went up the leg and then whee down there. And I mean, it was ridiculous stuff. Anyway, then I thought, you've got to get to the right size. So I tried to make myself bigger and I got bigger and I just about got to the right size, but I didn't stop. And I went on and on and on and on. And I just got bigger and got the size of the earth and got this, the moon came in and then planets and then stars. And then I just went into everything.
Ja, en uiteindelijk gaat ze dat via een van de gat in de nek weer terug in de lichaam. Je hoort dus hoe ver het kan gaan. En het grappige is dat je... Ik heb wel eens een gips op mijn been gehad. En dan moest ik echt, als ik s'avonds in slaap viel, moest ik echt strijden tegen het gevoel dat been groter en groter en groter en groter werd.
Dus jij vond het wel herkenbaar?
Nou ja, voor een deel is dit dan van, is dat dan ook herkenbaar? Kijk, er zitten ontzettend veel beelden bij. En,
ja,
en...
maar ik dwaalde ook een beetje af wel. Ik dacht na een tijdje van, nou, dit is wel heel ongeloofwaardig.
Hoe bedoel je ongeloofwaardig?
Nou, gewoon dat het steeds groter wordt en steeds groter wordt. Ik dacht toch wel, wat heeft ze geslikt dat ze deze ervaring mee heeft gemaakt?
Het, als ik gewoon mag zeggen, het klinkt heel erg als wat mensen die LSD gebruiken beschrijven. Ja. Met het oplossen van het zelf uiteindelijk.
Ja. And there wasn't any me, or if there was a me, it was everything. And there wasn't really any everything, because although there was kind of stuff, there wasn't time and space didn't mean anything anymore.
En ook een beetje religieus klonk het haast, hoor. Dan kom ik opeens een wezen tegen. Dat,
And then Kevin said, he said, well, what now? Can't you go any further? And part of me is going, well, no, there isn't a me to go any further. I mean, you know, that sort of thing. And but another part's going, well, maybe. And it was like another world opened up, like a kind of cloud. And there was a sense of some kind of being that was observing me with a sort of kind amusement. And I just was left with the words, however far you go, there's always something further.
Ja, toch zijn dit, zij heeft zelf een extreem voorbeeld meegemaakt en heeft ontzettend geprobeerd om binnen die parapsychologie dat op te lossen. Maar dat is dus niet gelukt, want ja, ze had op een gegeven moment, dacht ze, misschien heeft het iets met slaapverlamming te maken, met lucide dromen. En ja, en er zijn heel veel dingen die lijken er allemaal op. Maar ze had niet, zeg maar, de verklaring van wat is hier nu aan de hand. Want je moet eigenlijk kiezen van of je neemt het at face value. Je denkt van, nou, ik heb dus een geest die mijn lichaam kan verlaten. Zo wordt het heel vaak geïnterpreteerd. Maar het is heel moeilijk te geloven. Want ze heeft bijvoorbeeld, ze vertelt dat ze over Oxford vliegt en daar de dak van dat huis zag. Nou, ze is een paar dagen later op de dak gaan kijken. Wat zag er totaal anders uit dan ze zich in die dingen had voorgesteld.
Het klopte niet. Ze zag het niet, dus nee. Niet echt.
En ze is ontzettend veel in kringen geweest met mensen die dat ook schijnt te kunnen, bij zichzelf te kunnen oproepen of heel vaak meemaken. En die hadden gezegd, nou, weet je, we doen gewoon een test. Als jij nu in je keuken op het kastje een nummer legt en dan ga ik kijken als ik zo'n out-of-body experience
ik treed even uit en dan ga ik even op dat kastje
het
kijken.
Het is nooit gelukt natuurlijk, want heel veel dingen die je ziet, als je het gaat controleren, klopt het niet. Ook uit de geschiedenis, het zijn allemaal verhalen. Als je daar precies naar gaat kijken, dan kloppen de data niet. Dan is het een visioen bij een storm of juist weer niet. En het is maar, gewoon heel moeilijk. Het is gewoon niet te bewijzen dat het echt zo
maar
gebeurt.
Je kunt ook, net zoals ik vroeger dan een soort vliegdrankjes maakte, zo noemde ik dat dan. En dan daarna sprong ik van een stapel stenen en dacht ik dat ik langer in de lucht bleef zweven. Dat is een beetje vergelijkbaar.
Maar wat is er dan wel aan de hand? Hè? Want het is een hele reële ervaring.
Ja.
En de doorslag gaf dus, en dat is eigenlijk die hele tour die we nu gemaakt hebben met die lichaamsdefinitie. Die lichaamsdefinitie is eigenlijk een kennis die in begin de jaren 2000, in 2002, is dat eigenlijk met een knal. En voor Sue Blackmore was dat ook echt een enorme ontdekking. Dat er dus een hersendeel is die zich bezighoudt met die integratie van al die verschillende signalen die uit het lichaam komen om je lichaam te definiëren. Dat er dus een soort schil tussen zit die gemanipuleerd kan worden. Waar we het eigenlijk al die tijd over gehad hebben met die rubber handschoen ook. En dat is een Zwitserse neuroloog, Olaf Blanke. Er zijn verschillende mensen die zich ermee bezighouden. En die deed in 2001, denk ik, het publicatie van 2002 in Nature. Die opereerde een epilepsiepatiënten. En dat zijn altijd hele ingrijpende operaties. Want dan gaan ze iets in het brein weghalen wat een verschrikkelijke epilepsie veroorzaakt. Maar om te kijken dat ze niks cruciaals doen of dat ze precies weten wat ze doen, testen ze vaak, dan ligt de schedel open, testen ze in het brein met elektrische stroompjes. Wat gebeurt er als dit activeert?
En mensen moeten ook blijven praten, omdat ze willen niet dat ze het per ongeluk de spraak
bij kennis terwijl het allemaal gebeurt.
Ja, en mensen krijgen dus vragen, nou vertel eens over wat je vanochtend ontbeten hebt.
Ja, en kijken ze wat er gebeurt.
Terwijl je schedel open
en terwijl ze daar dus aan het manipuleren zijn.
Het doet geen zeer, want die schedel openmaken doet natuurlijk wel zeer, maar het brein zelf is gevoelloos, gek genoeg. En dan toen gebeurde er dus bij die operatie, ineens zei die vrouw, er gebeurt iets heel geks. En nou laat ik Olaf Blank even aan het woord.
She's like, I'm not really sure what happened. Could you stimulate one more time? It seems like I'm looking at you guys from above the ceiling. We're like, sure. Why not? It was really each time we put this current into this particular region there that she said it became clearer and she could describe it quite well. It was actually quite precise. She felt like she almost could touch the ceiling with her back. But of course, she was lying on her back, but she felt to be touching the ceiling. She saw us three sitting around her bed. What was really strange for her, which also is not very frequently reported, that she only saw her legs on the bed. So the patient felt to be elevated, but she only saw the lower parts of her body. Now, these stimulations are only 2 seconds. So it was really like turning on and off a light switch.
Geweldig, maar ik krijg gewoon het vermoeden dat er tijdens die ervaringen, er is dus nog wel een lijntje tussen de zintuigen van iemand en het visioen dat die ervaart.
Ja, natuurlijk, want we zijn zo gewend om dat dan te denken dat iemand echt zijn lichaam uitgaat. Dat is helemaal niet zo. Het is een verwarring van dat lichaamsbeeld wat dan vervolgens wordt ingevuld. Zoals je wel eens in het klein maak je dat ook wel eens mee als je 's nachts half wakker wordt en dan voel je je arm op een bepaalde manier. Nou, ik heb wel eens bijvoorbeeld het gevoel gehad dat als ik mijn hand op een bepaalde manier neerlegde, dan kreeg ik een bepaald soort droom. Dat soort gekke associaties.
Of überhaupt slapende ledematen, dat is ook weer een raar soort gevoel.
Ja, ja.
Ja, maar, dit, maar, ja, maar dus, nu ik het zo hoor, denk ik inderdaad van er gebeurt iets waardoor hoe noem je dat, de proprioceptie, je gevoel over je houding of wat dan ook verandert. Dat is gewoon echt iets in het brein. En dan gaat je brein soort van bijstellen om het goede gezichtspunt daarbij te verzinnen.
Ja, want ze vinden dus, dit is dan, die namen doen er eigenlijk niet zoveel toe. De temporale parietale junctie. Dat is een plek waarin, er zijn een paar van die plekken waarin, want het brein is zo ingewikkeld dat het nooit op één plek alleen maar zit, waarin al die informatie komt samen in die plek en daar wordt het dan tot een model gemaakt, samen weer gecombineerd met die andere dingen. En bij deze vrouw hadden ze precies die TPJ, die temporaal parietale junctie, hadden ze te pakken. En ze hebben ook later onderzoek gedaan naar mensen die hersenschade hebben en ook van dit soort uittredingservaringen hebben. En dat bleek allemaal precies daar ook te zitten.
Ja, maar,
dus dat zijn hele krachtige evidentie dat er iets is. En kijk, de ene had schade een beetje die kant, de andere een beetje die kant. En al die ervaringen zijn verschillend. Maar je kunt het ook hebben als je dus zonder dat je hersenschade hebt natuurlijk. Door die vermoeidheid, wat bij Sue Blackmore waarschijnlijk het belangrijkste reden was. Maar ik heb ook wel eens iemand gesproken. Toen vertelde ik dit, van nou, je hebt die out-of-body experience, gaat zo en zo. Oh, zei die persoon, dat heb ik zo vaak. Dus hè? Toen die zei ook van ja, ik dacht, dat heeft iedereen toch wel eens. En die vertelde dat als ze dan vaak een moeilijk gesprek had, dat dan wel. Dan had ze, ik denk niet dat dat ieder jaar gebeurde, we hebben het er niet zo lang over gehad, het is alweer even geleden. Maar dan had ze het gevoel van bovenaf de zaak bekeken. En dan had ze ook niet het gevoel dat ze zelf boven het plafond hing, want ze was ook in haar eigen lichaam.
Nee, maar als een soort verteller die dan daarboven hing.
Ze keek het dan van bovenaf en het was reëel. Het zijn allemaal hele gekke ervaringen.
Nee, ik vind het allemaal fascinerend en ik krijg ineens een gedachte van als we één stapje terugnemen, is deze TPJ wel heel belangrijk voor de wereldgeschiedenis. Want al die mensen die visioenen hebben gehad, religieuze figuren die zijn gaan vasten of die gingen mediteren, misschien vermoeid waren en die terugkomen met fantastische verhalen over wat ze allemaal niet gehoord en gezien hebben. Ik bedoel, die ervaring die was waarschijnlijk dan oprecht, als het vergelijkbaar is.
Ja, maar je hoort het ook in dat verhaal wat Susan Blackmore in die lezing had, dat ze nog een aanwezigheid voelde die welwillend naar haar keek. Ja, dat, als je dat als onderdeel van zo'n totaal ervaring hebt, dan heb je eigenlijk een godservaring. En mystiek, het zit allemaal in deze hoek. Je hebt ook die bijna doodervaringen. Die lijken hier heel erg op. Er zijn ook weer net andere factoren vaak. Maar heb je ook die tunnel. Maar ik zag toevallig nog in dat boek van Susan Blackmore, vertelt ze ook van dat bijna doodervaringen in Azië, die zien er weer heel anders uit. Het wordt ook allemaal cultureel bepaald wat je dan ziet.
Maar eigenlijk noemen jullie de TPJ dan een soort godsknobbel of zoiets.
Ja. Nee, er zijn verschillende plekken hoor. Dat moet het allemaal niet enorm overdrijven. En het grappige is ook dat je in die plek waarin het temporaal kwab en de parietaal kwab bij elkaar komen, daar is ook, je hebt ook een onderzoeker in Canada, Persinger heet die geloof ik, en die kan dan met magnetische velden, gaat hij dat plekje bewerken, dan heb je een soort godhelm krijg je op, krijg je ook mystieke ervaringen. Het grappige is dat er dan twee reacties zijn. Er zijn mensen die zeggen, ja, zie je wel, het zit allemaal in het brein. En er zijn andere mensen, gelovige mensen, die zeggen, ja, dat is dus de plek waar God met ons communiceert.
Ja, je kunt het allebei de kant op. Maar ik bedoel, want ik wil het ook niet zomaar de godknobbel noemen, maar ik vind het wel fascinerend dat deze glitch, weet je wel, een rare, toch niet alledaagse gebeurtenis in dit gebiedje, dat een heel geloofwaardig visioen op kan roepen. Dat vind ik juist, ik vind dat wel... Ja, fijn om te weten dat die mensen die roepen, ik heb iets gezien en ik heb iets gevoeld en het was mooi en het was prachtig, dat die net zoals die mensen die wifi-pijn voelden eigenlijk, maar dat die ook oprecht ergens mee vandaan komen.
Dat niet mensen zeggen, haha, dat verzin je allemaal.
Nee, maar er is iets, als je zo'n ervaring hebt, dan moet je haast wel in de hemel geloven. Weet je, het is moeilijk, maar je moet je, en dat is het knappe van Susan Blackmore, dat die dat zelf heeft gehad en consequent heeft onderzocht van, wat is hier nou aan de hand? En Olaf Blanke met die TPJ en nog zo'n paar van die plekken, die is er natuurlijk enorm te hulp gekomen. Want nu blijkt ineens dat heel diep zit in een soort bazaal zelfgevoel van de mens. Wat dieren waarschijnlijk ook hebben. Ik denk dat ze moeten het natuurlijk niet te vaak hebben als je door de boom slingert. Maar allerlei apen, die kunnen ook... Ja, er kan ook iets misgaan in de temporaal junctie, zeg maar.
Alleen kan niet naar zijn andere apen toe gaan en zeggen van... Wat ik nou eens heb meegemaakt, dat is echt fantastisch. Maar als je het over dieren hebt, werkt het meestal heel goed. En het is ook heel nuttig dat dieren, zeg maar, geaard zijn in hun lichaam.
Ja, en mensen dus ook.
En mensen ook.
En wat je dus onderzoekt hier is ook... Meestal wordt bewustzijn onderzocht vanuit een soort het hoogste niveau van bewustzijn. Waarom ervaar ik rood als rood? Er zijn enorme studies waardoor dat dan eigenlijk kan. Hè? Waarom zien we iets? Waarom voelen we die realiteit zo intens? En dat is heel moeilijk te onderzoeken. Maar wat je hier onderzoekt is eigenlijk van onderaf. Omdat je onderzoekt het zelfbewustzijn vanuit het lichaam. Hoe het, en dat is waarschijnlijk de basis van al die hogere systemen ook weer. En ja, iemand die zich dus ineens aan het plafond voelt zitten en letterlijk daar hangen. Ja, dat leert iets over hoe ons zelfgevoel tot stand komt.
Wat je daar net ook al zei over die hersenen die geen pijn voelen, dat het een beetje gek is. Maar dat is juist wel weer iets heel erg logisch. Want kijk, als je buikpijn hebt, dan kan dat een oorzaak hebben. En dat betekent misschien moet je iets actie ondernemen.
Maar het brein zit normaal veilig in
zijn
huisje.
Ja, het zit heel veilig. Dus ja. Maar dat alleen al laat zien dat de input die we krijgen, want dezelfde prikkel, als je dezelfde elektrode ergens anders in het lichaam zou zetten, opengelekt, veroorzaakt misschien wel pijn. Maar dat laat al zien dat die pijnprikkel, dat die niet overal even sterk aanwezig is. Dat het niet willekeurig is hoe wij ons lichaam ervaren, maar dat er wel biologische grenzen in zitten die dus ons lichaamsgevoel vormgeven.
Ja. Ik heb trouwens ook nog even een vraag over waarneming en signalen naar de hersenen toe. Het is toch zo dat eigenlijk wij de wereld op zijn kop waarnemen, of wat is het, links en rechts omgewisseld, maar dat ons brein daarvoor corrigeert?
De lenswerking is gewoon zo dat op ons netvlies een omgekeerde wereld wordt afgebeeld.
Dat is toch ook wel super interessant.
Ja,
dat
maar
we
er is
hele
een heel
tijd...
interessant experiment over. Het past hier eigenlijk als een bus op, waarmee, omdat je dan ziet dat alles wat we ervaren uiteindelijk een constructie is van ons brein. Op grond van de input die we krijgen. Want je kan namelijk een bril opzetten met een prisma en dan wordt het beeld weer, of dan wordt niet weer, maar dan wordt het omgekeerd. Dan zie je dus alles op zijn kop en dan loop je natuurlijk overal tegenaan. Dan kan je nog een kopje thee inschenken. Maar op een gegeven moment, dat duurt geloof ik een paar dagen, dat zijn vrij gruwelijke experimenten eigenlijk, je wordt helemaal gek natuurlijk. Maar op een gegeven moment gaat het wel. En dan kan je dit doen en dat doen. En na een week of drie realiseer je, ik weet de tijden niet precies, alles staat weer recht.
Ja.
Want als je hem dan afzet, dan zie je alles weer op zijn kop.
Dat is net als met mensen van die varifocale
maar nee, wacht even. Nou komt het. Er is geen moment dat je ineens... alles draait om. Nee, alles wordt geleidelijk omgedraaid. Ah. Het is niet dat het beeld omdraait, maar je vult alles weer functioneel in. Dus je kan weer bewegen. Je kan alles doen. En dat bepaalt je beeld.
Ik denk dat we dit ook met geluid kunnen doen. Ik had dezezelfde ervaring met de Jenny en Laurel kwestie.
Oh ja.
Dan nu gaan we even heel goed luisteren. Wat hoor je?
Laurel.
Steve, wat hoor je?
Laurel.
Jenny?
Laurel.
Ja? Of Laurel?
Laurel.
Duidelijk, Jenny.
Ja?
Laurel.
Ja, en jij?
Ja, ik Laurel.
Laurel.
Ja?
Ja. Ja, nou ja, het internet ontplofte vandaag zowat. Dat mensen zijn ontzettend verdeeld. Hoe kan het nou dat je bij één en hetzelfde geluid iets anders hoort dan een ander?
Hebben jullie die meegekregen?
Ja, wie hoorde jij?
Nou, dat is grappig. De New York Times had het... Ik bedoel, als er zoiets gebeurt en dat is zo'n hit... dan gaan allerlei publicaties gaan dat uitleggen hoe dat dan zit. En de New York Times had wat mij betreft het beste gedaan. Want zij hadden het geluidsfragment met een slider op hun site gezet. Waardoor je langzaam de frequentie kon verlagen of verhogen. Ik hoorde heel lang Laurel. Mm-hmm. Echt, bijna voortdurend. Pas als ik helemaal op het uiterste rechtse puntje was... hoorde ik Jenny ineens. Maar als ik dan bij Jenny begon, helemaal daar bij de hoogste frequentie en terugging, hoorde ik heel lang Jenny. En werd het pas veel later Laurel dan dat het daarvoor Laurel was.
Je brein heeft een soort wil vasthouden aan wat hij hoort,
ja,
misschien.
Ja, ja. Het brein. Nou ja, ik denk dat we er ook even naar kunnen luisteren. Wat we gewoon afspelen is gewoon Jenny en Laurel, die in verschillende frequenties. Eerst gaan we omhoog en daarna gaan we helemaal omlaag. En dan gaan we nog één keertje terug. En dan, dan kunnen mensen zelf ook, denk ik, ervaren hoe dat klinkt. We beginnen in het midden met de oorspronkelijke opname. En dan gaan we langzaam de frequentie veranderen richting Jerry. Nu zitten we bij Jerry. En nu gaan we weer terug.
Ik hoor Jerry.
Laurel, New York Laurel.
Ja?
Laurel.
Nu zitten we bij Laurel. En gaan we weer terug naar de oorspronkelijke opname.
Laurel.
Ja,
nee. Laurel. Je hebt dus precies het omgekeerde.
Laurel.
Jij bent een soort... jij hoort het inverse van mij. Jij bent,
dat is heel gek. Maar
precies tegenovergesteld.
Ja, maar dat is... Er was toch ook een theorie dat het met hoe goed je nog lage en hoge tonen kunt horen te maken heeft?
Nou ja, wat dit dus een beetje laat zien is dat je kan... Als je speelt met die verwachting, kun je dus echt wel veranderen wat iemand hoort. Want ja. Als jij begint bij... aan één uiteinde hoor jij veel langer...
Ja. Maar ik zat namelijk ook nog met verwachtingen en zien namelijk te denken. Want over dat omgekeerde beeld dacht ik ook van... Dat is ook zo bij verliefde mensen die een soort roze bril op hebben... en heel lang verwachten. Kijk, ik verwacht nu dat ik hier met twee knappe, bebaarde mannen zit. Dus zien jullie er ook zo uit. Maar stel...
De werkelijkheid is anders.
Maak u geen illusies, luisteraars.
Nee, ik dacht, zien we niet de hele wereld ook een beetje zoals we het willen zien?
Ja, tuurlijk.
Dat is toch...
Kijk, als je er is zoveel dat je niet ziet, maar dat je wel ziet... Er wordt zoveel uitgefilterd de hele tijd om je heen.
Op de fiets alleen al, om gewoon te focussen.
Wat je niet op dat moment nodig hebt. Maar en pas als het weer afwijkt van de verwachting... er duikt ineens een auto op of er is ineens iets veranderd... het stoplicht is ineens weg, dan valt het pas weer op.
Maar je ziet dat ook heel mooi in het brein... dat er zeker naar het visuele systeem... wat heet een top-down feedback is... Want ik geloof dat je hebt heel veel lichaamservaringen. Dan wordt er gewoon een signaal van je hand naar je brein gegeven. Maar bij visueel loopt er een enorme draad ook terug naar het breingedeelte van de visuele dingen. Want door de hogere hersendelen worden dan weer hypotheses naar beneden gestuurd om dat dan weer in te vullen. En dan kan je ook in een totale loop terechtkomen. Waardoor er eigenlijk niks meer van buiten bij kwam. Maar er is voortdurende feedback van hogere concepten naar beneden. En als je dus een heel krachtig concept hebt, zoals je verliefd bent, dan zie je alleen maar wat je wil. Totdat dan de werkelijkheid op de deur gaat kloppen natuurlijk.
Dan zie je ineens dat lelijke mannetje.
Want het is niet zo...
Lijkt me een goed punt op het einde.
Het is niet zo dat de werkelijkheid geen invloed heeft.
Nee, de werkelijkheid is er, maar toch... Hoe wij onszelf in die werkelijkheid zien, dat is naar wat je allemaal verteld hebt, Hendrik, is dat toch een beetje zachter geworden.
Een schema?
Ja, het is een heel goed werkbaar schema wat we in ons hoofd hebben.
Ja.
Nou, daar moeten we het mee doen.
Ja, ik ga nog even met mijn gele rubber handschoen gezellig zitten.
Ja, dat is goed. Nou, wij waren onbehaarde apen. Dit was een podcast van NRC over wetenschap. Je kunt je abonneren op onze podcast via Spotify, via iTunes en in de Google Play Store. Mirjam van Zuidam heeft deze week weer de aflevering gemonteerd. En volgende week zijn we er weer. Laat een recensie achter op iTunes En dan gaan we volgende week gaan we weer verder met het volgende. Als we onszelf nog in ons lichaam voelen zitten tenminste. Tot de volgende keer.